twee mededelingen, gemeente. Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor algemeen christelijke doeleinden. En morgenavond vergadert de brede kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 105, de versen 1 en 2, looft verheugt de Heere der Heeren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. 105, 1 en 2. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 119, vers 4. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, gestaag de roem van uw grootheid geven. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 24. En we lezen dat hoofdstuk vanaf vers 10 tot vers 23. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 4. En we lezen Leviticus 24, vers 10 tot 23. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs, waarbij we vanmorgen weer eens een keer verder mogen gaan en dat we voor vanmorgen vinden in zondag 36 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 36. Er wordt gevraagd: wat wil het derde gebod? En het antwoord luidt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen, en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren, niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. En op het moment dat ik deze woorden lees, gemeente, realiseer ik me dat ik de schriftlezing vergeten ben. En dan weet u alvast waar het over gaat en dan gaan we nu samen, misschien is dat ook wel eens aardig om het andersom te doen, het gedeelte uit de Bijbel lezen. Dan weet u waar het bij hoort, Leviticus 24 vanaf vers 10. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu zijn moeder was Solomit, de dochter van Dibri van de stam Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende, een ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zeker gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel, als ook iemand aan zijn naaste een gebrek heeft, zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden, breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenderlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Vanuit de Lichtenberg is Nicoline Bos van de Dopperstraat 90 deze week naar Zon en Schild gegaan, waar ze vermoedelijk geruime tijd zal moeten blijven. En in datzelfde Zon en Schild is ook Niklaas Hofstee opgenomen. We willen aan die beide jonge mensen ook nu weer denken in ons gebed. In de Lichtenberg ligt nog zuster B. De Graaf van de Havenstraat 41, met wie het wel ietsje beter gaat, maar die toch veel te verwerken heeft. In Molendaal is nog steeds onze oude zuster van Twillert verder van de Bisschopsweg 4. In het Elisabeth ziekenhuis moest weer worden opgenomen onze zuster Ali Koelewijn-Malenstein van de Regerstraat 16... En er is alle reden om voor haar en haar gezin nu weer eens een keer heel nadrukkelijk ook te bidden. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster van Soest verder van de Prinses Irenestraat en zuster T. Heuveling-Vlietstra van de Dorpstraat 111. Samen mogen we danken voor een tweetal geboorten in het gezin van Bertha Rika Malenstein van de Groep van de Waterhoen 31... terwijl bij Cor en Hetty de Graaf Nagel van de Helmstok 14 een eersteling geboren werd langs Operatieve Weg in Molendaal. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heren, er zitten er vanmorgen heel wat in de kerk die reden hadden om met hun hele hart mee te zingen. Loof, loof, verheugt de Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Eigenlijk hebben we dat allemaal natuurlijk. Het feit dat u ons spaarde en droeg. Dat u langmoedig was over ons leven, terwijl ook in de afgelopen week weer zoveel mensen door de dood zijn weggenomen. Dat u ons zoveel gezondheid geeft dat we vanmorgen in de kerk zijn, terwijl zoveel nooit meer kunnen, of al lang ziek zijn, of ernstig ziek op hun ziekbed liggen thuis, of in een ziekenhuis, of in een verpleeghuis. En het feit dat wij door u verzorgd worden met eten en drinken, de een heeft het wat royaler dan de ander, maar we hebben het allemaal zo geweldig goed als we om ons heen kijken in deze wereld met zijn nood en ellende. Reden om te danken voor wat u ons geeft, om te bidden voor zoveel anderen. Maar er zijn ook bijzondere omstandigheden. Als we voor het eerst weer in de kerk mogen zijn, nadat dat een hele tijd niet kon, laat dan in ons hart die psalm weerklank hebben gevonden. We denken aan onze jonge mensen, van wie er verschillende zijn, ook in ons midden, die in de afgelopen week een verheugend bericht ontvingen, dat ze geslaagd waren voor een examen dat ze deden. De een een wat lager examen, de ander misschien wel een heel hoog examen, maar toch geslaagd, een kroon de studie, een kroon op het werk, een zegen van u. Te meer als we om ons heen zien dat er ook zijn die helemaal niet kunnen leren. Als we om ons heen zien de verstandelijk gehandicapten. En we realiseren ons de zorg die dat in het leven van zoveel ouders geeft, bij alle vreugde die ze aan zo'n kind toch mogen beleven. Er is reden om uw naam te danken voor heel veel goeds. Ook op deze Vaderdag, kinderen die een vader mogen hebben, vaders die kinderen kregen, moeders die hun werk mogen delen met vader. En tegelijkertijd is er veel reden om te bidden, heren, te bidden of ook echte vaders mogen zijn, die in hun verhouding tot hun vrouw iets laten zien van de liefde van Christus tot zijn gemeente. En in de verhouding tot hun kinderen iets vertonen van dat vaderschap van u. En om u te bidden voor kinderen die geen vader hebben. Voor kinderen die wel een vader hebben, maar die geen vader is. Voor de gebrokenheid die er ook in zoveel gezinnen onder ons is, omdat de dood of de zonde scheiding bracht. We bidden u, Heere, ontferm u. En zo komen we met alle dingen van ons leven voor uw aangezicht. De zegen dat het zondag mag zijn en met de zegen dat u uw heilige naam doet uitroepen. De zegen dat u de gemeente voorzag van nieuwe ambtsdragers. Al leggen we voor u neer de zorg die er is vanwege vacatures die openbleven. We komen samen voor uw aangezicht, heren, om u te danken, om u te bidden voor de rouwdragenden ook onder ons. Juist op een dag als vandaag wordt dat soms zo heel sterk ervaren als we terugkijken. Te bidden voor en die chronisch ziek zijn, in verpleeghuizen. Vooral als het dan zo warm is, dan kan het nog extra moeilijk zijn. Te bidden voor hen die een moeder of een vader hebben ergens, die eigenlijk hen niet meer herkent, die niet meer weet wie ze zijn, omdat de schaduwen zo diep gevallen zijn over de levensavond. Te bidden voor hen die tegen het leven niet op kunnen of die in de verwarring van hun geest de weg niet zien. We denken in het bijzonder aan hen die psychiatrisch behandeld moeten worden. We bevelen Nicoline Bos opnieuw bij u aan. We bidden u met klemmen, met aandrang voor Niklaas Hofstee, die deze week ook ineens moest worden opgenomen. En we vragen van u, Heere, wil over die beide jonge mensen in het bijzonder u ontfermen. En wil uw gunst en uw genade betonen naar de trouw van uw verbond, dat u ook dit kwade ten beste kunt keren als een almachtig God en als een getrouw vader die gedenkt aan zijn verbond. We bidden u voor de zieken in de ziekenhuizen, voor onze zuster de Graaf, die met haar zwakke lichaam zo'n ingrijpende operatie moest ondergaan en zulke ingrijpende berichten te verwerken heeft. Gedenk haar naar ziel en lichaam, Heere, en laat er vrede mogen zijn in het hart. En zo rust ook naar het lichaam en stilheid en vertrouwen als ze denkt aan de weg die voor haar ligt. En al die anderen in ons midden, die ook weten van dat kwaadaardige dat ze meedragen in hun lichaam, of dat bestreden werd of bestreden moet worden met alle spanning die dat geeft, we bevelen ze allemaal hartelijk bij u aan. Gedenk onze zuster van Twillert, voor wie de schaduwen ook zo lang zijn geworden, haar ziel en lichaam beide. Spreek in het diepste van haar ziel met die verborgen werking van de Heilige Geest die troost. We denken aan zuster Ali Koelewijn en haar gezin. Wat is de weg zwaar en soms wordt die dan nog weer zwaarder, Heere. En dan zijn er zoveel vragen en zoveel raadsels die we alleen maar aan u voor kunnen leggen. En waarvan we alleen maar kunnen zeggen, en we beseffen dat het gemakkelijker is om dat hier in de kerk te zeggen dan op bed in het ziekenhuis of thuis. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En we smeken van u bij uw grondeloze barmhartigheid, of u dwars door alles heen uw goedheid wilt doen ervaren. En of u kon het zijn, ook dit keer nog weer wat verlichting wilt geven voor deze nog zo jonge zuster en ondersteuning voor haar nog zo jonge gezin. Samen komen we u danken voor het feit dat zuster van Soest nog weer thuis mocht komen, met de ervaring dat u goed voor haar wilde zijn, dat ook zuster Heuveling weer ontslagen werd, al zal ze kalm aan en rustig moeten leven. En al is er niet de garantie dat de benauwdheden zich niet herhalen, u bent het die in de benauwdheden ruimte maakt. Laat ze daarvan mogen leven en daarvan mogen spreken. Reden om dankbaar te zijn hebben we ook, Heren, als we elkaar mochten meedelen dat in het midden van de gemeente 2 kinderen geboren werden. Dat is alweer een tijd geleden dat we dat tegen elkaar mochten zeggen. Maar in deze week gaf u het. En Bert en Rika Malenstein, die alweer voor de 2e keer vader en moeder mochten worden en bij wie alles goed mocht gaan. En Cor en Hetty de Graaf, die voor de 1e keer dat wonder mochten beleven en die na alle spanning die er ineens was in de afgelopen week, zich mogen verheugen in het feit dat u, al was het in operatieve weg, alles goed wilde maken tot hiertoe. Leven gaf en leven spaarde. Uw naam zij geprezen, Heren. En laten die kleine kinderen niet alleen het teken en zegel van die naam aan hun voorhoofd ontvangen, maar geef dat ze ook zo worden opgevoed. En dat die opvoeding door uw Heilige Geest zo gezegend wordt, dat ze die naam vroeg leren kennen en zelf leren aanroepen. We komen voor uw aangezicht, Heren, niet alleen om te danken, niet alleen om te bidden, maar ook om schuld te beleiden. Wie ons er zal voor u bestaan? Zullen we vanmorgen gaan luisteren naar het 3e gebod, Heren? Wie van ons komt er dan onschuldig onderuit? Wie van ons hoeft dan niet te vrezen wanneer hij op zichzelf ziet dat de stenen zullen vliegen, waarmee hij gestenigd wordt vanwege de overtreding van dit gebod? We buigen in ootmoed voor u. En we vragen van u. Schrijf door uw Heilige Geest uw naam zo in onze harten. Dat wij met grote vrijmoedigheid naar buiten gaan om die naam te verkondigen en die naam aan te prijzen. En goed van uw heilige naam te spreken. Zegen dat u de prediking. Zegen dat u uw dienstknecht. Sterk zijn stem en leid zijn geest. En geef ons samen een luisterend oor. Een opmerkzaam hart, onderwijs dat vrucht draagt, uw naam tot eer, en onze zielen tot zaligheid, en tot opbouw van de gemeente. Wij smeken het u, Heere, niet op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet, maar op grond van uw barmhartigheden. Om uw grote naams wil, Heere, hoor, vergeef en werk in ons midden. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 33, vers 1, 10 en 11. 33, 1, 10 en 11. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. 75, het eerste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, stel je nou eens voor dat God geen naam had. Dan bestond God voor ons niet. Je hebt immers een naam nodig om je een voorstelling van iemand te maken en om iemand te leren kennen. Wanneer ik iemand ontmoet met de bedoeling dat ik met zo iemand in contact zal treden, dan is het eerste wat ik doe, mijn hand uitsteken en zeggen, mag ik me even voorstellen, en dan noem ik mijn naam. En al naar de situatie kan dat mijn voornaam zijn en mijn achternaam en misschien nog wel mijn ambt erbij in een bepaalde situatie. Maar daar begin ik mee. Omdat ik wil dat die ander mij leert kennen, zodat er een contact kan ontstaan en we misschien elkaar ook van dienst kunnen zijn. Zonder naam zegt God ons niks. Zonder naam bestaat God voor ons niet eens. Dan kan je hoogstens je schouders ophalen en zeggen, als ik zo de dingen in deze wereld en in de schepping zie, dan krijg ik de indruk dat er toch wel ergens iets moet zijn en u hoort het dan al, iets. Ik heb nog nooit een jongen zo over zijn meisje horen praten, dat ze iets zou wezen. Ze is immers iemand, iets, een hogere macht, een krachtige macht. En misschien dat ik dat ook wel een naam zou proberen te geven, zoals de oude heidenen dat deden en zoals de moderne heidenen dat vandaag opnieuw proberen. Maar het stelt niks voor en het is hoogstens bedreigend. Als er dan van die enorme keien uit de lucht vallen van ijs, of als er dan, zoals dat mogelijk in de loop van de dag zou kunnen gebeuren, volgens de berichten een of andere zware onweersbui naar beneden klettert, dan kan een mens huiveren, dan kan een mens een kleinheid ervaren. Maar dat onbekende, dat biedt in elk geval niks waarbij een mens zich geborgen kan voelen. Veilig kan voelen. Thuis. En je geeft ervoor geen goud je kinderen aan over. Stel je nou eens voor, gemeente, dat God zijn naam niet aan ons bekend zou maken. Dan zou er dus wel een God zijn. En dan zou hij ook wel een naam hebben. Maar we konden nergens ontdekken welke naam dat is. En we zouden die naam nooit kunnen leren kennen. Dan zou God lijken, vergeeft u mij de vergelijking, maar wil graag dat de kinderen in de kerk er ook wat van begrijpen, op iemand die een geheim telefoonnummer heeft. Die heeft wel een telefoon. En die heeft wel een nummer. Maar hij wil niet dat iemand het weet. Hoogstens een enkele ingewijde of iemand van de naaste familie. Maar hij wil niet te veel worden lastiggevallen. Of hij wil niet dat er misbruik van dat nummer wordt gemaakt. En soms zit er zelfs dat bedreigende achter dat iemand telefonisch permanent wordt bedreigd. En belaagd. Nou dan maar een geheim nummer. Gemeente, vanmorgen mag ik u zeggen, God heeft een naam. En God heeft die naam ook bekendgemaakt. In beginsel aan Adam, zijn zoon, die hem immers als vader en als schepper heeft leren kennen. En vervolgens aan Abraham als de God van het verbond en aan Israël, de God van de vaderen die de God van dat volk wilde zijn en nog altijd is. Hij heeft zijn naam bekendgemaakt in zijn woord. En tenslotte in zijn zoon. Hij heeft hem ons doen kennen. In nederbuigende goedheid heeft God zijn zoon naar deze wereld gezonden. Met de opdracht, laten de mensen weten wie ik ben. En als de Heere Jezus aan het einde van zijn aardse wandel zijn werk samenvat, dan zegt hij dat ook: Vader, ik heb uw naam bekend gemaakt op de aarde. En dat betekent dus ook dat je buiten Christus om nooit een goed en duidelijk beeld van God krijgt. Dat is al iets om te onthouden. God heeft zich geopenbaard, gemeente. En hij heeft, vergeeft u me dat ik het zo zeg, maar nog een keer, ik wil graag dat de kinderen het weten, hij heeft er zijn telefoonnummer bij gegeven. 5015. Noteer het en het is gratis. 5015. En als u dat nummer draait, dan hoort u: roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij zult mij eren. Psalm 50, vers 15. Om het nou eens modern te zeggen, gemeente, daarmee heeft God in de hemel zich heel kwetsbaar opgesteld. Hij heeft zijn naam immers bekendgemaakt in een wereld waarvan hij wist dat de duivel erop uit was om van die naam kwaad te spreken en die naam te belasteren en die naam te bezwadderen en die naam te bevuilen. In een wereld waarin mensen als kinderen van de duivel maar al te graag hun oor daaraan gelegen laten liggen om de naam van God te lasteren en kwaad van God te spreken. Maar hij doet het. En hij heeft er zoveel moeite voor gedaan dat hij maar niet alleen maar zegt: dit is mijn naam, u weet wel. Dan ontmoet je iemand en die mompelt wat en je denkt: dat zal dan de naam wel wezen, maar ik heb het niet gehoord en je weet het vervolgens ook niet meer. Nee, de Heere die geeft als het ware zijn visitekaartje af. Waarop niet alleen zijn naam staat, maar waarop ook staat wat hij doet en waarop staat waar hij te vinden is en hoe hij te bereiken is. Zijn heilig en goddelijk woord. En de Heere heeft, zoals ik al zei, zijn zoon gezonden, opdat mensen hem zouden kennen en zouden leven, want dat is eeuwig leven, gemeente, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Waarom deze lange inleiding van morgen? Opdat u van het begin af aan zou aanvoelen hoe erg het is als een mens deze naam misbruikt. Opdat u van het begin af aan zou aanvoelen dat zondigen tegen het derde gebod zonde is tegen een goeddoend God die zijn naam bekend maakt. Opdat wij zouden leven. En dat het daarom geen wonder is, gemeente, dat de toorn van God ontbrandt wanneer we die naam ijdel gebruiken. Dat dat de toorn is van de gekrenkte en de gesmade liefde. Als u dat nou onthoudt, dan kunnen we mogelijk onder de zegen van de Heilige Geest met vrucht gaan luisteren naar de boodschap van deze catechismeszondag, waarin wij horen: het gebod omtrent de naam des Heren spreekt allereerst van misbruik van die naam, vervolgens van straf op dat misbruik en tenslotte ook van het rechte gebruik van die naam. Het gebod omtrent de naam des Heren, misbruik van die naam, straf op dat misbruik en het rechte gebruik van die naam. Gemeente, wat bedoelen we nou eigenlijk wanneer we spreken van de naam des Heren? Dat hoeft onder ons geen vraag te zijn. Hoeft geen vraag te zijn voor de kinderen in de kerk, voor wie een van de eerste psalmen is, de psalm die we naar de preek hopen te zingen, als die ze geleerd hebben: u alleen, u loven wij, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Ik zou het dus aan de jongens en meisjes in de kerk kunnen vragen die die psalm kennen. En die misschien toen die psalm net werd opgegeven en als de psalm naar de preek naar vader of naar moeder hebben gekeken en die hebben geknikt, die ken ik. En die straks het volle borst mee zullen zingen natuurlijk. Ik zou aan de jongens en meisjes kunnen vragen. Vertel dat nou maar eens. Waarom ben jij er zo blij mee dat Gods naam nabij is? En het hoeft ook geen vraag te zijn voor ons kerkmensen die elke zondagmorgen aan het begin van de dienst bij monden van de voorganger bidden. Onze hulp is in de naam van de Heer. Dat hebben u al zo vaak gehoord en daar hebben u al zo vaak over na kunnen denken. En u hebt al zo vaak gemerkt dat dat namens u en namens jou gesproken wordt. Dat u natuurlijk allemaal precies weet wat daarmee wordt bedoeld. En zeker voor de oudsten hier in de kerk, en die zitten er hier niet zoveel, die kom ik in de bron wat meer tegen, maar goed, ze zitten er toch wel een stuk of wat. Voor die oudsten hoeft dat geen vraag te zijn, want die weten zich misschien nog te herinneren de tijd dat het oude zegel van onze kerken die tekst bevatte. De naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Die oudste leden van onze gemeente, die kunnen dat natuurlijk aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen prima uitleggen waarom dat nou juist het zegel van de kerk is geweest. De naam van de Heer. Dat is een Bijbelse uitdrukking, gemeente, voor God zelf. Dat betekent dat we straks met de kinderen en ik hoop uit volle borst meezingen, want uw naam is nabij, dat we daarmee zingen dat God zelf in ons. En nog een keer, dan hoop ik dat u al luisterende dat vanmorgen ook zo ervaart. Uw naam, nabij, God zelf, want waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar ben u zelf in het midden. En als we aan het begin van de dienst belijden, gemeente, dat onze hulp is in de naam van de Heere, dan belijden we daar dus mee dat wij erop vertrouwen dat God zelf in ons midden wil zijn, als die God van wie we zingen, wel gelukzalig is Hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. De naam, dat is God zelf. Maar dan God zoals hij zich aan ons geopenbaard heeft. Niet God zoals hij ten diepste is, want dat kan een mens nooit begrijpen en dat is in mensenwoorden nooit uit te drukken. Maar wel zoals God zich aan ons geopenbaard heeft en dat is genoeg om hem te kennen, om hem te dienen en hem lief te hebben. De naam, dat is God zelf zoals hij in die naam zich bekend maakt. God, de Almachtige. De schepper van hemel en van aarde. De koning van het heelal. Alle macht heeft. God, de Heere. En dan schrijven we die naam graag met 5 hoofdletters. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die er is ten behoeve van zijn volk. Die trouw blijft. En eeuwig leeft. En die zijn goedertierenheid behoudt van geslacht tot geslacht. God de rechter. Uit wiens handen wij maar niet alleen allemaal zijn voortgekomen, maar op wiens rechterstoel ook ons alle leven uitloopt. God, bovenal de Vader van de Heere Jezus Christus, die heilige God. Die terrein van ogen is dan dat hij de zonde zou kunnen verdragen. En die tegelijkertijd zo lief deze wereld heeft gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God, voor wie u en jij en ik als zondaar niet kunnen bestaan. Maar die tegelijkertijd in grote ontferming
Een verloren zoon die aanklopt aan de poorten van het vaderhuis, tegemoet loopt, hem in zijn armen sluit en hem binnendraagt in het vaderhuis en de vreugde kent over de terugkeer van verloren zonen en dochters. God, Jesaja zegt, de heilige die woont in het hoge en in het verhevene en bij die van een verbrijzelde en van een verslagen geest is.
What's in a name, zeggen de Engelsen in een spreekwoord. Wat zit er nou eigenlijk in een naam? Gemeente, in deze naam zit alles. In deze namen heeft God zich geopenbaard als de schepper, die zijn gevallen schepsel zoekt, die vader wil zijn. En die er zijn eigen lieve kind voor over heeft gehad. Om opstandelingen terug te brengen naar huis.
Dat wil dus zeggen, gemeente, dat in de naam van God al de majesteitelijke heerlijkheid van God straalt. En dat in die naam al zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid tegelijkertijd op een machtige manier oplicht.
En wat is nou zonde tegen die naam, want daar gaat het over vanmorgen. Ik zou een paar dingen willen onderstrepen, gemeente, van wat de catechismus ons zegt, niet alles. Bijvoorbeeld als het gaat over het valse zweren en het onnodige eed afleggen, dan komt dat in de volgende zondag wel aan de orde. Maar het is in elk geval duidelijk, gemeente, dat zonde tegen dit gebod allereerst is, en dat is voor ons ook het meest bekende en vertrouwde, het vloeken. Dan zou ik u willen vragen, denk u dat nou eens in? God heeft die naam bekendgemaakt om ons te behouden. God heeft die naam bekendgemaakt met de bedoeling dat wij zouden begrijpen, wij mogen hem bij die naam aanroepen en dan luistert hij. In zijn nederbuigende goedheid luistert hij.
En wat hoort God vanaf deze aardbodem? Misschien ook wel uit onze mond. God.
En met eerbied gesproken, dan luistert God en dan blijkt er niemand te zijn die naar hem omkijkt.
Omdat dat woord alleen maar als een stopwoord wordt gebruikt. U moet u eens indenken, gemeente, laat ik het nou maar eens plat zeggen, hoe vervelend dat is. Ik las eens een keer van een man die zat in de trein de krant te lezen en tegenover hem zaten een paar mensen en een van de twee die gebruikte om de haverklap de naam van God. En vanuit dat gesprek dat die twee met elkaar voerden, begreep hij dat die naam van die man die de naam van God zo misbruikte Jan was. En er kwam een moment dat hij vanachter zijn krant zei Jan. Verwonderd keek zijn overbuurman op. Maar toen er niemand was die naar hem keek, toen ging hij weer door. Even later weer, Jan. Een beetje geërgerd keek hij op. En er was niemand die hem riep. En toen voor de derde keer, Jan. Hij zei, meneer, daarachter de krant, als u mij nou niet nodig hebt, waarom noemt u nou mijn naam elke keer? Toen zei die man, als u God nou niet nodig hebt, waarom noemt u dan zijn naam elke keer? Voelt u dat aan? God die zijn naam heeft gegeven met de bedoeling dat een mens vanuit de benauwdheid tot hem roept en die klaar staat om te redden wanneer we zijn naam aanroepen. En dan is er een mens die zijn naam gebruikt en die bedoelt er niks mee dan alleen maar kracht bij te zetten aan zijn eigen woorden. En dat geldt maar niet alleen van de naam God, maar dat geldt net zo goed en dat komt misschien dan nog een beetje dichter bij huis wanneer we elke keer God zeggen. Of wanneer we jeetje zeggen. Of o jee. Of misschien wel voluit Jezus. Zal u daar nou eens om denken, gemeente? Mag ik dat nou eens heel simpel vanmorgen zeggen? En dan zeg ik het niet al te scherp, denk ik. hoe vervelend dat voor God moet zijn. Als je elke keer op die manier zijn naam noemt, terwijl het helemaal je bedoeling niet is dat je naar hem luistert. Vloeken, gemeente, dat is ook een vorm van bidden. En dan moet u zich eens indenken hoeveel mensen in Nederland, om alleen maar bij ons eigen land en ons eigen volk te blijven, en hoeveel mensen in ons dorp, misschien ook wel onder ons, nogal eens een aantal keren per dag bidden: God, verdoem mij. God heeft zijn naam bekendgemaakt met de bedoeling dat we hem zouden aanroepen. En hij zegt: al wie de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. En er zijn er mensen die om de vijf woorden bidden: God, verdoem me. Voelt u aan wat u God daarmee aandoet? En hoe erg het is dat u dat zegt. De dominee die ik mij als eerste kan herinneren uit mijn hele vroege kinderjaren was in de mobilisatietijd legerpredikant in een kazerne in Middelburg. En rondom die kazerne liep een grote gracht. En daar was een jongen in dienst gekomen die op een gruwelijke manier elke keer weer dat GVD gebruikte. En die dominee, die best een beetje rauw soms in de mond kon zijn, die zei: joh, spring dan in die gracht en verzuip dan. Daar vraag je toch om. Doe dan. Dan ben je het eerste in de verdoemenis en dat wil je immers graag. Voelt u wel aan, gemeente, wat daarachter zit? En dat is wat ik zo graag vanmorgen bij u en bij jou zou willen brengen, zeker in onze tijd. Maar gaat u nou ook begrijpen, gemeente, dat het zonde is wanneer we zwijgen, wanneer de naam van God gelasterd en gevloekt wordt? Moet er iemand bij je komen en kwaad spreken van iemand van wie je houdt, dan steiger je toch. En er moet dus iemand komen die kwaad spreekt van jou. Dan zou je toch uit je vel springen. En als iemand dan kwaad spreekt van God, dan kun je toch alleen maar zwijgen als God voor jou nog altijd een onbekende, een vreemde is die je niks zegt. En laten we nou eerlijk zijn, gemeente, maar in de kring van de vrienden gebeurt dat nog alles. En op het werk gebeurt dat nog alles. Ja, maar zegt iemand: dominee, er zijn van die momenten dat je de parelen niet voor de zwijnen moet werpen. En er zijn van die momenten dat je het alleen maar veel erger maakt. En dan kun je toch beter je mond houden, misschien wel. De catechismus houdt daar ook rekening mee, gemeente. Als de catechismus zegt dat je zoveel als mogelijk is het vloeken van de naam zult helpen weren en verbieden. Maar dan moeten we maar niet te gauw achter verschuilen. En maar niet te gauw zeggen: het helpt toch niet. Terwijl eigenlijk op de achtergrond zit: het is wel makkelijk als ik mijn mond maar hou. En als ik die ander zijn gang maar laat gaan. En wat doet u, gemeente, wanneer er op de radio of op de tv gevloekt wordt? Blijf u dan ook luisteren en toekijken? Als er iemand om erin, maar dan kan je langzamerhand dat ding wel wegdoen. Nou, misschien is dat dan een reden om daar maar eens over te denken. Maar als u een programma aan laat staan waarin de heilige naam van God misbruikt wordt, de catechisme zegt, dan bent u door uw toezien schuldig aan deze verschrikkelijke zonde. En als u kunt blijven kijken, omdat u zegt: ik wil toch wel graag weten hoe het afloopt. Wie is God dan voor jou? Nou, zou het kunnen zijn, gemeente, dat er in ons midden zijn die zeggen: tot nog toe, dominee, ga ik dan toch wel vrij uit. Want aan al die dingen maak ik me niet schuldig. En op zijn tijd, dan tik ik vast wel eens iemand op de vingers. En ik heb, toen ik in het ziekenhuis lag en mijn overbuurvrouw de naam van God misbruikt en alle vriendelijkheid gezegd: zou u dat nou niet meer willen doen? En ze heeft er rekening mee gehouden. Nou, gelukkig maar, gemeente. Maar daarmee zijn we nog niet klaar. Want wat zegt de catechismus ook nog? God heeft zijn naam bekendgemaakt om hem aan te roepen. God heeft zich zoveel moeite gegeven, gemeente, om ons te vertellen wie hij is. Hij is daartoe een gevallen mens achterna gekomen. Hij heeft daartoe zijn woord gegeven. En heeft ervoor gezorgd dat dat woord in ons midden terecht kwam. En heeft mensen gestuurd om dat woord te verkondigen. En bovendien en bovenal heeft zijn zoon gegeven om zijn naam bekend te maken. Wat is nou ook zonde? Als je die naam niet gebruikt. Als je die naam niet gebruikt, moet je nou eens indenken. Er zitten hier heel wat vaders in de kerk. En het is vandaag Vaderdag, krijg je natuurlijk een cadeautje. Een heel aardig gebruiksvoorwerp. En volgend jaar is het weer Vaderdag. En die kinderen die zeggen, vader, wat heb je er nou mee gedaan? Nou, het ligt nog net zo in de kast. Zouden uw kinderen dat leuk vinden, denkt u? God heeft ons zijn naam bekendgemaakt, gemeente, om daar gebruik van te maken. Hoe moet dat bij God overkomen wanneer je dat niet doet? Psalm 14 zegt, weet u wie een goddeloze is? Een goddeloze is iemand die God niet aanroept. Dat betekent dat God geen plaats heeft in je leven en dat God er buiten staat. Dat er geen enkele rekening met God wordt gehouden en dat je van alles zoekt behalve hem. Nou, ik maak op deze warme zondag zomaar een aantal opmerkingen en u neemt het wel mee en u toetst u zelf wel. Gebruikt u die heilige naam van God om hem aan te roepen. En dan zegt dat derde gebod ook nog heel letterlijk, gemeente, dat het zonde tegen dit gebod is wanneer we de naam ijdel gebruiken. En ijdel, dat betekent leeg en zinloos. En dan komt het wel heel dichtbij, want is er niemand van ons die eerlijk moet zeggen dat hij wel eens een keer bidt zonder erbij na te denken. En dat je de naam van God in je gebed gebruikt zonder je te realiseren dat je op dat ogenblik God nabij roept. En in ons zingen menen wij altijd ten volle wat we zingen, gemeente. Neem nou alleen maar wat we vanmorgen zingen hier in de kerk. En in ons leven. Want weet u, wij dragen die naam op ons voorhoofd. Die heeft God er zelf opgeschreven met het water van de doop. Moet je nou eens indenken dat dat niks voorstelt. Dan betekent het dat ons leven naar buiten toe de indruk geeft, die God, die stelt zelf niks voor. Moet je nou eens indenken dat er ouders in de kerk zitten die zeggen te geloven, maar de kinderen merken er in het leven van vader en moeder niks van. Ik las dat pas van een jongen die zat naast zijn vader toen hij in de kerk zat. En toen zijn vader zong, komt luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God heeft ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En die jongen die tikte zijn vader op zijn arm en die jongen zei, vader, dat heb u tegenover mij nog nooit gedaan. Poeh, dan sta je erop. Dat is een van de ergste zonden tegen dit gebod, gemeente, dat je zegt dat je gelooft, terwijl de hele wereld om je heen merkt dat het helemaal niks voorstelt. Dat je zegt dat je gelooft, terwijl in je hele levensopenbaring blijkt dat je met God op geen enkele manier rekening houdt. En dat je je eigen leven leidt en je eigen gang gaat. Maar ik wou dit punt maar eens afronden, gemeente. Ik wou alleen maar vragen, wie gaat er hier nou vrij uit? Wie is er nou op dit ogenblik in de kerk buiten de Heere Jezus die kan zeggen, vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik ben rein van deze overtreding. Ja, zegt u, dat is waar, dominee. En misschien slaakt u ook nog wel een zucht van verlichting, omdat u denkt, al die mensen om me heen, die hebben uiteindelijk met datzelfde gebod te maken en met diezelfde schuld te maken. En bovendien zegt u erachteraan, gelukkig dat er nog ergere dingen zijn. Dacht u dat? Ja, zegt u, het is toch heel wat erger als je moet zeggen ik heb iemand vermoord. En het is toch heel wat erger als je zegt ik heb iemands bezit gestolen. En het is toch heel wat erger als je moet zeggen ik heb overspel gepleegd. Ja, zo'n krachtarme mens laat zich wel eens wat ontglippen. En als je nou een keer moe bent en als je nou een keer boos bent. En als er nou een keer ineens wat gebeurt. En als er nou een keer ineens iemand met kracht op je grote teen gaat staan terwijl dat ding toch al ontstoken is. Dat is niet zo vreemd. Gemeente, weet u wat zo merkwaardig is? Dat wij dan zo reageren. Want dat hoor je nogal eens een keer. U herkent dat misschien ook wel. Terwijl we elke zondag in de kerk horen dat God niet onschuldig houdt die zijn naam ijdel gebruikt. En terwijl de catechisme zegt dat er geen grotere zonde is, nog die God meer vertoornt dan de zonde tegen dit gebod. Dat deze zonde zo erg is dat je er zelf schuldig aan bent wanneer je die in het leven van een ander niet zoveel mogelijk probeert te weren en te verbieden. Met andere woorden, dat we in feite allemaal lid zouden moeten zijn van de bond tegen het vloeken. Die nota bene bij de Raad van Europa moet, bij het Hof van Europa moet vragen om recht te krijgen. Waar onze regering zich over die naam niet druk meer maakt. Ja, maar zegt u, is dat nou niet een beetje overdreven, gemeente? Het is toch wel goed dat we Leviticus 24 gelezen hebben. Misschien ook nog wel aardig dat we dat dit keer gelezen hebben na de catechismus zondag. Toen kreeg dat gedeelte nog eens even extra aandacht. Want wat hebben we daar gelezen? Daar hebben we gelezen dat God zelf gezegd heeft. Mozes die was er nog niet met één huid toen er zo'n vloek bij hem werd gebracht. Maar dat God zelf gezegd heeft, is volkomen duidelijk. Die man die moet dood. En al de mensen die het gehoord hebben, die moeten hun hand op zijn hoofd leggen. En die moeten vervolgens een steen van de straat pakken. En die naar hem toesmijten, net zolang totdat hij dood is. En het valt dan op, gemeente, in dat gedeelte van Leviticus 24, dat er heel nadrukkelijk gezegd wordt dat het daar gaat over de zoon van een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. Kennelijk staat dat er niet voor niks bij. Kennelijk staat dat erbij om te laten zien wat een groot gevaar het voor de kinderen is. Een gelovige moeder en een ongelovige vader te hebben. Of net andersom, maar in elk geval een van de twee ongelovig. Dat is niet voor niks. Als een van de twee geen rekening houdt met God, wat een geweldig, verschrikkelijk spoor dat in het leven van de kinderen kan trekken. Die jongen, die lastert de naam. En dan komen ze bij Mozes en Mozes zegt, Heere, wat moeten we ermee? En de Heere zegt, dood door stediging. Dat de mond van de vloeker moet worden gespot. Wie vloekt, heeft niet langer recht op de zegen. Die moet van de aardbodem worden weggedaan. Misbruik wordt gestraft. Is het dan zo erg, zegt iemand, en dit is het Oude Testament. Ik heb wel wat meer dingen gelezen. Gemeente, ik neem u mee naar het Nieuwe Testament. Wie is er ter dood veroordeeld vanwege overtreding tegen dit gebod? Wie van de kinderen kan me dat vertellen? Wie is er in het Nieuwe Testament ter dood veroordeeld wegens overtreding van het derde gebod? De Heere Jezus zelf. Leest u dat maar na bij het verhoor door het Sanhedrin. Het Sanhedrin dat zit te modderen, want ze moeten twee getuigen hebben die precies hetzelfde zeggen, opdat ze op die manier Jezus kunnen veroordelen, maar dat lukt maar niet, want de een die zegt dit en de ander zegt het weer net wat anders. En dan komt er dat ogenblik dat de Heere Jezus zichzelf openbaart en dan schudt die hoge priester dramatisch zijn kleren. En hij zegt, we hebben de godslastering gehoord. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Deze is des doods schuldig. En daar had Caiaphas gelijk in. Als de Heer Jezus op dat moment God gelasterd had, dan was hij des doods schuldig. En dan moesten ze hem nemen en hem kruisigen en aan vloekhout hangen. Want daar horen de vloekers. Wie God vloekt, die wordt vervloekt. Maar Jezus, hij heeft immers niets onbehoorlijks gedaan. Hij heeft immers de naam van God bekendgemaakt en verheerlijkt op de aarde. Hij sterft vanwege overtreding van dit gebod. Maar waarom? Waarom sterft de Heere Jezus? Hij is om onze overtreding verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hij sterft in plaats van mensen die vanwege overtreding van dit gebod de dood verdiend hebben. Nou, dan vraag ik het nog maar een keer, zitten ze hier? Mensen die zich schuldig weten aan overtreding van dit gebod, op een fatsoenlijke of op een onfatsoenlijke manier, in het nette of in het platte. Moet dus luisteren. Als de evangelie in de wet voor vloekers, voor overtreders van het derde gebod is hij gestorven. En als u nou zonder de Heere Jezus doorleeft, gemeente, dan bent u gevloekt. Maar wanneer u uw zonde op dit punt beleidt, dan zult u barmhartigheid ontvangen omdat Christus voor de vloekers aan het vloekhout gestorven is. Opdat vloekers door God gezegend zouden worden met genade en met het leven. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij uit wiens mond nooit een onbehoorlijk woord is gevloeid. En die altijd het voor zijn vader heeft opgenomen voor de vloekers. En die zwegen toen ze spreken moesten. Zit er vanmorgen zo'n vloeker, zo'n ijdel gebruiker van Gods naam, door wie Gods naam niet geëerd, maar gelasterd wordt? Zit er vanmorgen iemand die moet belijden dat hij door zijn of haar toezien een ander door heeft laten zondigen? Hoor, er is niets dat God meer tot toorn verwekt dan de overtreding van dit gebod. En dat betekent dus, en nou kijk ik even naar de jonge mensen die in de afgelopen week hoorden dat ze geslaagd zijn. Als jij daar God niet de eer van hebt gegeven, dan heb je dit gebod overtreden. En nou denk ik aan vaders en moeders die de naam van God niet op een geboortekaartje van hun kind zetten. Dan heb u dit gebod overtreden omdat u God niet de eer hebt gegeven. Maar mag ik u uitnodigen om te kijken. Daar hangt Jezus op het kruis van Golgotha. En op Golgotha wordt de toorn van God zichtbaar tegen de overtreders van dit gebod. Gods toorn op hem, onverdiend. En nog vloekt hij niet om wat hem wordt aangedaan, maar hij bidt: Vader, vergeef het hun. En hij wordt gelasterd. En hij zegent. En hij draagt die toorn. En in de diepste pijn van de hel blijft hij nog bidden: Mijn God, mijn God. En dan is er zo'n lasteraar die terecht aan het vloekhout hangt. Wiens hart gebroken wordt. En die bidt: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En daar, gemeente, heb u dan het rechte gebruik van de naam van de Heere, dat we de heilige naam Gods niet anders dan met vrezen en met eerbied gebruiken. En dan kunnen we van de Heere Jezus weer leren, gemeente, wanneer hij in die laatste avond, voordat hij naar het kruis gaat, zijn hoge priesterlijke gebed bidt. Dan hoort u die diepe eerbied en tegelijkertijd die verbondenheid doorklinken, wanneer hij zegt: Heilige Vader, eerbied en kinderlijke liefde. Hoe is dat? Denk maar eens aan Abraham, gemeente. Hij was een vriend van God, maar hij ging met God niet om alsof het zijn vriendje was uit de straat. Toen hij bad: ik heb mij onderwonden om tot de heilige God te spreken terwijl ik nietig stof en as ben. En denkt u maar aan de engelen die bij deze God kind in huis zijn en die zelf rein zijn. Wanneer ze voor het aangezicht van God komen, dan bedekken ze met twee van hun vleugels hun aangezicht. Omdat ze de heilige God niet kunnen aanschouwen. En dan roepen ze het uit: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Zo zullen wij met de Heere omgaan en zijn naam gebruiken. Gemeente, doen we dat? En toetsen we dat ook in woord en in lied? Mag ik in dat verband toch ook wat zeggen van gospelmuziek? Misschien niet helemaal van Allah. Maar ik heb een klein stukje onderweg van de EO Jongerendag gehoord. En een band die daar krijste: Jesus, Jesus, Jesus. En het gejoel en het gefluit en het geschreeuw dat er omheen klonk. Zeg nou eens eerlijk, jonge mensen, wat heeft dat met vrezen te maken? Met eerbied. Daar hoort een mens met een gedoopt voorhoofd niet tussen. Daar wordt de naam van God niet geheiligd. Met vrezen en eerbied. Ik heb van Abraham leren. Ik heb van Daniel leren. Ik heb van de Heer Jezus zelf leren. Maar dan wel gebruiken. De catechisme zegt: dat betekent dat je die naam beleidt. En u zegt: wat houdt dat dan in? Nou, mag ik maar weer een beetje actueel zijn. Dan snappen onze jonge mensen dat ze op de straat weten dat Jezus overwinnaar is. Ik heb gisteravond niet naar de televisie gekeken. Daar zult u mij ook niet van verdacht hebben. Maar we hadden wel een deur openstaan. En dat betekent dat we elke keer wel hoorden wanneer Nederland een doelpunt maakte. Dus ik kon ongeveer uitrekenen hoe ver het was. En toen de wedstrijd was afgelopen, toen werd alle gedachte dat het misschien toch nog anders was weggenomen, doordat door het hele dorp heen het getoeter en het gejoel en het olé-gezang klonk. En dan zal ik daar vanmorgen eens niks van zeggen, dan verwacht u dat misschien al op dit ogenblik wel. En dan zou ik alleen willen vragen aan ieder van ons die meegejoeld heeft en die mee olé gezongen heeft en die op zijn klakson getoeterd heeft en door de straten gereden met de oranje vlag. Doe dat nou vanavond eens over de Heer Jezus. Ja, zegt u, dat doe je toch niet? 150 jaar geleden gebeurde dat in ons dorp. Kinderen en jonge mensen die in de late avond de straat op gingen. En zongen juist aan het adres van onbekeren: Jezus breekt de banden van de zonde en van de dood. Dat mag dan toch wel. En als iemand nou zijn schouders ophaalt terwijl hij gisteravond meedeed, laat hij dan die zonneklaar zien waar zijn hart wel vol van is en waar zijn hart niet vol van is. En moeten we ons dan niet afvragen of we niet bezig zijn met pure afgoderij te bedrijven? Maar niet alleen beleiden, gemeente, het gaat ook om het aanroepen van de naam des Heren. Jonge mensen, dat betekent dit, dat je tegen de Heren mag zeggen: Heren, u hebt uw naam op mijn voorhoofd geschreven. Wilt u hem nou ook door de Heilige Geest schrijven in mijn hart? En laat mijn leven tot uw eer en tot eer van uw naam mogen zijn. En dat u pleit op die belofte vaders en moeders dat de Heere heeft gezegd, ik doe het niet om uwentwil. Als je moet zeggen, o God, ik heb het er niet naar me gemaakt, dat mijn kinderen naar u zouden zoeken. Maar u hebt toch gezegd, om mijn grote naamswil, dat je als Mozes staat voor dit volk. En dat je zegt, Heere, als de Heere zegt, ik zal dit volk uitroeien vanwege het feit dat ze mijn naam lasteren. Wat zult ge dan met uw heilige naam doen? Wat zullen de heidenen dan zeggen? Daartoe heeft de Heere zijn naam bekendgemaakt, gemeente. En in die naam is de Heere nabijgekomen. En in die naam zegt de Heere, pleit maar, bid maar, roep maar, smeek maar. Met grote eerbied. Maar ook met grote vrijmoedigheid. En dat is wat anders dan vrijpostigheid. Daar heeft de Heere nou lust in, gemeente, dat mensen die naam van hem die hij bekend heeft gemaakt, erbij roepen en dat mensen zeggen, Heere, om uw grote naamswil. Omdat wij op die naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Daartoe heeft hij zijn zoon gezonden. Opdat u zou zeggen, om uw naamswil, vergeef mijn ongerechtigheid. Om uw naams wil, laat mijn leven aan uw dienst geheiligd zijn. Gemeente, wat bent u, een vloeker of een bidder? Het is nog genadetijd en vloekers kunnen nog bidders worden. En ik hoop dat dat vanmorgen hier in de kerk gebeurt. Maar houd er wel rekening mee dat alleen de bidders hier zullen behoren tot de lovers en de dankers straks. Een man moest een keer geopereerd worden aan zijn stembanden en de dokter had gezegd, meneer, dat betekent we proberen uw leven te behouden, maar u zult nooit meer kunnen spreken. En vlak voordat hij de operatiekamer werd binnengereden waar hij onder narcose zou worden gebracht, zei iemand tegen hem, mag ik nog één keer je stem horen? Spreek nog één woord. Toen was zijn laatste woord, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Omdat hij in de Heere Jezus Christus mij zo eeuwig heeft lief gehad. En straks krijg ik weer een stem en zal volmaakt mijn stem hem prijzen. Voor al de gunst bewijzen en al de wonderen van uw macht. Zou dat ook uw en jouw laatste woord kunnen zijn? Zegt, daar is alles voor mij in samengevat, dat de Heer om zijn grote naams wil al mijn ongerechtigheid vergeven heeft. Dat de Heer het zo waard is, omdat hij de Vader is van de Heer Jezus Christus. Die in zijn Zoon zijn opzoekende liefde zo aan mij heeft geopenbaard. Als u nog een vloeker bent, bid dan toch om ervan verlost te worden. Als u leerde lasteren, bid dan toch om vergeving. Als u leerde bidden, roep zijn naam aan. En als je inmiddels zingen geleerd hebt, zing dan maar mee, jongens en meisjes. Met volle borst, hè. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land en hoort u ze al gaan? Klinkt over de straten en op de pleinen. Al de wonderen, uw hand, amen.
bent u dat waard. Dat ook in ons land, dat ook op de straten van ons dorp, waarin het verleden uw lof gezongen is, de wonderen van uw hand worden verteld. Uw grote overwinningen. Waar een mens van kan leven, waar een mens op kan sterven. Waar alles wat de wereld te bieden heeft bij in het niet verzint. Heilige Geest, past u het onderwijs toe aan ons hart. Verlos ons van het ijdele gebruik van de heilige naam Gods. En leer ons dat rechte gebruik. Wilt u zelf, drie enige God, voor uw eer zorgen in ons leven. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte het eerste vers van Psalm 150, dat kan ook zo wat niet anders. Hè? Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Zullen we dat maar staande doen vanmorgen? Als je dan mag denken aan geliefden die dat vandaag al voor de troon mogen doen. Moet er dan geen brandend verlangen in ons hart zijn. Om dat ook te doen op de straten van Bunschoten. Draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.